Van harte welkom allemaal, jullie hier in de kerk. Van harte welkom ook jullie die op een andere plek met ons meekijken, met ons mee verbonden zijn, thuis of waar u ook bent. Of u nou lid bent van onze gemeente of te gast vanmorgen bij ons. We hopen met elkaar een gezegende dienst te mogen ontvangen en ook met elkaar te mogen beleven. Het thema voor deze dienst is: de geest van God geeft kracht om vrijmoedig te zijn. Het is een dienst in een serie over het werk van de Heilige Geest in het Bijbelboek Handelingen. En dit thema sluit ook mooi aan bij deze zondag, want dit is de zondag voor de vervolgde kerk. We staan stil bij onze broers en zussen die moeten leven onder vervolging. En dat doen we met heel veel kerken samen, juist ook op deze zondag na Pinksteren. Omdat, zoals we straks ook zullen lezen, die vervolging eigenlijk direct na Pinksteren al begon. Zodra de leerlingen gaan vertellen, geleid door de geest, over wie Jezus voor ze is, komt er weerstand en vervolging. We leven mee met de vervolgde kerk, we bidden met hen samen, maar we kunnen ook leren van de vervolgde kerk. Hoe zij ook die roeping om het evangelie verder te brengen, en die vrijmoedigheid, hoe ze die ook ontvangen. We gaan uit de Bijbel lezen, Handelingen 4, vers 23 tot 31. Het speelt zich af vlak na Pinksteren. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden, de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. We gaan zo samen luisteren naar de verkondiging. Als inleiding daarop kijken we naar een filmpje, en ik hoop, Sylvia, dat hij het doet. Het gaat over een broeder, een voorganger in Libanon, gevlucht uit Syrië. En we gaan er samen naar kijken wat hij ons te zeggen heeft. Ja, broers en zussen, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar altijd als ik dit soort filmpjes zie, dan vind ik het ook weer confronterend. Hè? Dat er zoveel weerstand is in deze wereld tegen het evangelie, mensen dat niet vrijuit kunnen beleven, op de vlucht moeten, soms moeten blijven en onder verdrukking moeten leven. De vervolgde kerk, die ook wel van alle tijden is. Hoe is het mogelijk eigenlijk, hè, dat die prachtige woorden van het evangelie, woorden vol genade voor mensen, vergeving, woorden over nieuw leven vinden, over opstanding, over het leven samen en elkaar dienen, leven in de vrede van God, dat die er maar niet inkomen bij de machthebbers van deze wereld. Mensen die het voor het zeggen hebben. En dat die prachtige boodschap van het evangelie zo tegengewerkt wordt. Maar het is de realiteit. Het is zoals het is in deze wereld. Deze wereld zit kennelijk niet op de heerser van deze wereld, de Heere God, te wachten. Maar op de heersers van onze tijden. Er is tegenwerking aan alle kanten. Dat is inderdaad van alle tijden. Kijk maar eens wat er gebeurt in Handelingen 4. Vlak na Pinksteren, zei ik net al even. De eerste gemeente is ontstaan. En daar gebeuren prachtige dingen. Ze leven samen, ze delen samen. Niet hoogdravend van wij zullen het anderen wel eens even vertellen, maar ze stralen iets uit. We hebben iets ontvangen, iets gevonden wat zo mooi is. En zo willen wij met de Heere God en met elkaar leven. Zodat we vruchtbaar kunnen zijn voor jullie om ons heen. En dat slaat aan. Ze stonden in de gunst bij het hele volk, lees je dan. En er gebeuren ook nog eens wonderen en tekenen. Petrus en Johannes die naar de tempel gaan om daar gewoon weer deel te nemen aan het gebed. Die komen een verlamde tegen. Die vraagt om geld, maar ja, dat hebben ze niet. Geld of goed heb ik niet, maar wat ik wel heb, dat geef ik jullie. In de naam van Jezus, sta op. En de man staat op. En de mensen zijn onder de indruk. Hoe is dit mogelijk? Nou ja, zeggen Petrus en Johannes, dit is mogelijk omdat Jezus leeft. Omdat Hij de Heer is over alles. Omdat Hij is opgestaan. En hier zie je het voor je ogen gebeuren. Wat een kracht er ligt in die boodschap. En dan komen de heersers van deze wereld, van deze tijd, van hun tijd. Tempelwachters, schriftgeleerden, Sadduceeën, opstanding. Dit getuigenis over Jezus, wij willen niet dat jullie hier nog iets over zeggen. En Petrus en Johannes worden wel vrijgelaten, omdat die schriftgeleerden en die Sadduceeën en die tempelwachters ook een beetje bang zijn voor het volk, want die vinden het wel prachtig wat er met die gemeente gebeurt. Maar onder één voorwaarde, niet meer spreken over jullie geloof. Niet meer delen wie Jezus voor jullie is. En zo gaan Petrus en Johannes weer terug. Nou, wat moet je dan doen, hè? Als je verboden wordt om vrijmoedig te zijn, om getuige te zijn van alles wat er in jou gekomen is van God, wat jouw leven zo prachtig maakt en wat je met iedereen wil delen. Als ze gaan bidden samen. Dat is het eerste wat je leest. Ze komen weer in de kring van de leerlingen, die eerste gemeente. Er zullen best veel mensen geweest zijn. En zodra Petrus en Johannes daar weer zijn, dan lezen we dat ze in gebed gaan. Heel eenvoudig gebed, maar ook een heel krachtig gebed. Eenvoudig omdat het over Gods grootheid gaat. En dat was toch ook wel ja, een heel gedeeld geloof, dat God zo groot is dat Hij boven alle dingen gaat. Heer, U bent de schepper van alles. Maar ook een heel krachtig gebed. Omdat het over God in hun leven gaat. En om de verwachting wat God in hun leven gaat doen. Ook om hun boodschap toch te mogen vertellen. God als schepper, daar beginnen ze over. Er wordt wel een bijzonder woordje voor God hier gebruikt. Ze roepen de Heere God aan als despota. Waar wij het woordje despoot van afgeleid hebben. Nou, daar hebben wij dan weer wat negatieve associatie mee, denk ik allemaal. Een despoot, dat is zo'n heerser die door roeien en ruiten gaat, hè, waar je echt niks tegenin kan brengen. Maar door God zo te noemen, komt het contrast met die wereldheersers die dat denken te zijn. En God die dat eigenlijk ook is, die echt boven alles uitgaat en alles in zijn hand heeft, natuurlijk ook wel heel krachtig naar voren. Heere God, U bent dat. Niet die heersers om ons heen die ons verbieden om van U te getuigen, maar U bent heerser. Ik denk als je vervolgd wordt, dat alleen dit gebed je al heel veel kracht kan geven. Hè? Dat juist zo'n gebed, dat je aanklampt op God die heerst over alles, dat heel veel moed geeft. Denk even aan dat visioen van pastoor Nihat hè, in de gevangenis. Zal dat ook een bemoediging voor hem zijn geweest, dat God zich aan hem openbaarde, ook met woorden over wie God werkelijk is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben dat en niemand anders. Die God, die mag je aanroepen. Ook wij, hè, in ons gebed, met alles wat er op ons afkomt. God is Heer, Schepper. Hij staat boven alles wat er gebeurt. En Hij gaf ons Jezus om dichtbij te komen. Nou, het tweede wat die apostelen doen in hun gebed is terugvallen op wat Jezus en wat God allang heeft gezegd. Wat ze eigenlijk al wisten van God. Kijk, wel mooi, want er komt ze gewoon een Bijbelvers te binnen als ze bidden. Het is een citaat uit Psalm 2. Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat is niet even een eigen gedachte van die apostelen of van die leerlingen, maar dat is het woord van God. Het woord van God dat in hun hart zit. En waar ze in hun gebed dus zomaar op terug kunnen vallen. Ja, het is al lang voorzegd. We wisten natuurlijk al lang dat dit zou gebeuren. En we zien nu om ons heen wat God al 1000 jaar eerder door David heeft geprofeteerd. We zien het nu gebeuren. De machthebbers van de wereld die opstaan tegen de gezalfde van God, tegen Jezus. Ze noemen het bij naam, Herodes, Pontius Pilatus, ja, het volk, iedereen die stond te roepen, kruisigt hem, kruisigt hem. Wat mooi dat je in je gebed kunt terugvallen op het woord van God dat je al meegekregen hebt. Wat is dat ook voor ons, denk ik wel, eens van ontzaglijke waarde. Als jij of u wel eens worstelt met je gebed en ja, wat, Heere God, wat, ik zit iets in mijn leven wat ik moeilijk vind. Dat je dan ook terug mag vallen op al die woorden uit de Bijbel waarin God in ons leven komt. En al lang laat zien dat Hij er voor ons is. Dat Hij de dingen duidt. Dat Hij ons ook ergens voorbereidt op wat er gebeuren staat in deze wereld. Maar dat Hij ook vol beloften is. Dat Hij ons zal helpen en kracht zal geven. En geven wat we nodig hebben. Ja, en hoe functioneren dan die Bijbelwoorden die je dan krijgt? Ik vond het heel treffend in dat filmpje van die pastor Nihat, dat hij het had over die Bijbeltekst, een Bijbeltekst uit Johannes 14, over dat vaderhuis met die vele woningen. Ik denk voor ons ook best een hele mooie en ook bemoedigende tekst. Maar toen ik dat zo in dat filmpje zag, dacht ik wel bij mezelf, ja, ik hoor zo'n tekst toch wel anders dan deze vluchteling. Als het bij mij binnenkomt dat er een vaderhuis is met vele woningen en dat Jezus voor mij daar een plek klaarmaakt, dan associeer ik dat voor mezelf vooral met straks dan mag ik bij God zijn. En na dit leven is er een plekje voor mij in zijn nabijheid en Jezus bereidt dat nu voor mij voor. Dat vind ik heel troostrijk. Maar ik denk als jij vluchteling bent in Syrië en jouw huis is kapot gebombardeerd, je halve stad ligt in puin. En je moet alles achterlaten. En je moet op de vlucht. En je komt in Libanon. En vervolgens ontploft die haven daar vorig jaar. En weer ligt alles in puin. Als je dan een tekst krijgt van je pastoor, dat de Heere God, de Heere Jezus, voor jou een woning maakt, die niet vernietigd kan worden door bommen of explosies, die niet van je afgepakt kan worden, maar die veilig is en vast en zeker. Ja, wat een bemoediging moet dat zijn voor deze christenen. En het is gewoon, tussen aanhalingstekens, een woord uit de Bijbel. Hoe God dat in harten legt en gebruikt om mensen te bemoedigen, ook in een heel specifieke situatie. Ik vind het prachtig dat het zo werkt. Zoals die apostelen, die leerlingen in Handelingen 4 dat kregen, toen die weerstand zo over ze heen kwam, die machthebbers, en ze terug konden vallen op Psalm 2. Zo'n pastor die had met zijn volgelingen, met zijn leerlingen, over die verwoesting om hun heen en die onveiligheid. En het vaderhuis zijn vele woningen en ik maak voor jullie een plek. Denk ook voor ons, wat is het ook belangrijk, dat wij ook proberen om voor onszelf ook zo'n schat op te bouwen. Vanuit het woord van God. Dat je er ook gewoon lekker mee bezig bent in je leven. Bezig met de Bijbel. Als bron van al Gods woorden voor ons leven. Omdat je die ook nodig hebt. Om erop terug te kunnen vallen. Even heel praktisch, denk ook even aan jullie jongeren. Heb je de app Mijn Bijbel al gedownload? Nu gewoon op je telefoon, superhandig. Je kunt hem gratis downloaden, je kunt gratis een account aanmaken. Je kunt ook een bijbelleesprogrammaatje aanklikken. Nu is er bijvoorbeeld weer een programma gestart over de vrucht van de geest in deze tijd na Pinksteren. En elke dag komt zo het woord van God op je telefoontje even onder je aandacht. Je kunt er even bij stilstaan. Ik denk, wat is in onze tijd ook weer mooi, dat je, waar je ook bent, of je nou onderweg bent, of eventjes tijd over hebt, dat je je telefoontje kan pakken en dat je zo even Gods woord weer kunt lezen en er even op kunt, ja, over na kunt denken en dat er iets over gezegd wordt. Gebruik dat ook. Gebruik je Bijbel en bouw een schat aan Gods woorden op, die je in je gebeden weer te binnen kunt brengen. Gebed. Vrijmoedigheid. Dat is het derde waar ik bij stil wil staan. Want dat is het verlangen van die apostelen. Als ze dan bidden, dan leggen ze ook bij de Heere God hun verlangen neer. En dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk, verlangen. Want die apostelen die vragen niet in de eerste plaats om bescherming of om bewaring. Maar dat wat ze afgenomen is, de vrijheid om het evangelie te verkondigen. Ze vragen aan God: Heer, wilt u nou voor zorgen dat dat weer kan gebeuren? Dat wij toch met vrijmoedigheid uw woord kunnen spreken? En wilt u daar dan ook uw macht aan verbinden? Dat bidden ze. Geef dan ook dat zieken genezen worden. En dat er wonderen en tekenen zijn. Zodat de mensen het niet alleen horen, maar dat de mensen het ook zien. Dat u die schepper bent, die niet loslaat. Dat u de macht heeft. En dat achter uw woorden van genade en liefde en vergeving en toekomst ook uw daden zijn. Geef ons vrijmoedigheid door ons bij te staan met wonderen en tekenen. Geef ons de bevestiging dat u achter ons staat. Dat is wat ze bidden, dat is wat ze vragen. Ik denk dat dat ook nog het gebed van de vervolgde kerk is. Als je in die had ook hoort ze zeggen, ja, in het begin had ik nog een hele kleine droom hoor. Nou, nog eens een paar Koerden zouden kunnen zijn die God zouden vinden, net als ik. Nou, dan zou ik wel helemaal tevreden zijn. Maar ja, toen hij wat verder kwam in zijn bediening, dan dacht hij, ja, het mag wel iets groter, hè. En dan ziet hij gemeente ontstaan en denk, ja, dat zijn allemaal maar vluchtelingen, die hebben niks en misschien kunnen die niks, die hebben geen opleiding, net als hij. Maar ineens denkt hij, er zitten toch wel een aantal Timotheussen tussen, hè? Dat is een grappig zinnetje dat hij dat zegt. Ik zag Timotheussen tussen mijn gemeenteleden. Nou, Timotheus, dat was een hele jonge voorganger in de Bijbel. Iemand met weinig ervaring, die nog heel veel moest leren, maar wel een belangrijke plek in de gemeente had. En Paulus bemoedigde die brief aan hem. Twee brieven zelfs. Nou, die dominee die ziet dat God aan het werk is in die gemeente. En voor hem is dat een heel groot wonder. Dat hij zegt, hoe kan het dat uit ons midden er zoveel kracht is om juist dat evangelie te gaan delen? Is dat ook niet een wonder? Dat God dat geeft in het midden van een gemeente. Ja, wat zou nou voor jou een groot wonder zijn dat onderstreept dat het woord van God waar is? En wat zou voor jou nou een groot wonder zijn waarmee ook jouw vrijmoedigheid om het evangelie te delen zou toenemen in kracht? Bemoedig word je dan. Als je kunt aanwijzen, ja maar Heere God, ik zie wat u doet in mijn leven. Ik denk wel eens, is dat ook wel wat weggezakt, hè? In ons verstaan van wie God is in deze wereld, in ons leven, in onze gemeente. Maar als je nou eens wat om je heen kijkt, in je eigen leven of in het leven van anderen, kun je het aanwijzen? Wat God voor jou gedaan heeft, wonderen en tekenen van zijn macht in jouw leven, in bewaring, in genezing, in heling, in een bijzondere wending in jouw leven, die je nooit had verwacht, maar wel is gebeurd. En heb je op het oog hoe God bezig is in deze wereld, en juist ook bezig is in de vervolgde kerk, iemand gevangen die niets van Jezus weet, en dan zo'n visioen krijgt waarin Jezus spreekt, en hem duidelijk maakt wie die is. Met het gevolg dat het evangelie die wereld daar weer ingaat. En wat hoor je het veel dat de Heere Jezus zich openbaart. En zien wij ook nog uit naar de kracht van Jezus. de kracht van de geest. En ook zien wij nog uit naar wonderen van genezing. Wonderen van Gods macht om ons heen. Zien we het nog? Want het is er, broeders en zusters, echt waar. God werkt. En als je het ziet, kun je er ook op terugvallen. En als je het ziet, mag het ook kracht geven aan jouw vrijmoedigheid. Om het aan anderen door te vertellen. Want als je ziet wat God doet in het leven van mensen. Dan hoeven mensen om je heen ook niet aan te komen met, ah, dat geloof dat is iets van vroeger hoor, dat is achterhaald. Jongeren, ik denk ook voor jullie, hè, dat als geloof alleen maar woorden zouden zijn. En geloof eigenlijk alleen bestaat uit een verhaal. Ja, dan snap ik dat jongeren om je heen, misschien leeftijdsgenoten of anderen, zeggen ja, mooi verhaal, maar ik zie het niet. Maar als je ook eens kunt opnoemen wat God in jouw leven gedaan heeft, of in het leven van iemand anders om je heen, of hoe God toch bezig is in deze wereld, hoe het überhaupt mogelijk is dat de kerk er nog steeds is na 2000 jaar. Dat is al een godswonder. En als je kunt zien dat God toch de dingen ten goede leidt en het aanwijzen, dan heb je iets te delen van die macht van God. Je mag er ook om bidden dat de Heilige Geest het jou ook laat zien en het jou ook geeft. Oog voor die grote tekenen en wonderen van God, maar ook dat het ook gebeurt in jouw leven. Als het gebed van die leerlingen in de handelingen is beëindigd, dan laat God zich ook zien. Dat gebouw begint te schudden. Doet denken aan verschijningen van God, ook uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld op die berg Horeb, voor het volk van God, dat die hele berg staat te schudden. Kan ook op een andere manier, hè, dat God zich, zoals bij Elia, in het zuizen van een zachte koelte aan mensen laat zien. Maar hier komt dat hele huis weer in beweging. Het staat te schudden op zijn grondvesten. En de geest komt weer over die leerlingen. Een soort hernieuwd Pinksteren. En meteen is er dan ook die vervulling van het gebed. Want wat die heersers van de wereld ook zeggen, ze gaan er gewoon weer op uit om dat evangelie te gaan vertellen. Ze spreken vrijmoedig de boodschap van God. Nou, bij die pastoor die had geen trillend gebouw. Ik denk dat ze er daar ook heel erg van geschrokken zouden zijn als zoiets gebeurt. Hè? Als je leeft in zo'n geschiedenis van vernietiging. Maar hij maakt weer andere dingen mee. In woorden van God die hem gegeven worden. In dromen en visioenen. Een bijbelstudie zonder bijbel in de gevangenis. En nieuwe Timotheussen die vrijmoedig dat evangelie gaan verkondigen. En ik vind het allemaal een heel groot, heel machtig wonder van God. Ik vind het een verhoring van heel veel gebeden. Gebeden voor de vervolgde kerk om vrijmoedigheid. En je ziet het gebeuren. Verhoring van gebeden om de geest van God die kracht geeft om vrijmoedig te zijn. En zo bidden we voor hen en voor onszelf. Amen.